We gaan vanavond nog maar weer een stukje uit de Bijbel lezen. Jesaja 64. Jesaja 64. Och, dat gij de hemel scheurdet, dat gij nederdaaldet, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken, om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen. Daar gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachten, dat gij nederdaaldes, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden. Ja, van oudsher heeft men niet gehoord, noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten u die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan u denken. Dat is een gedeelte uit van de profeet Jesaja om het volk Gods in zijn tijd te troosten. Er was eerst een hele goede tijd geweest voor Israël, u weet het wel. Hij verhaalt dat in het vorige hoofdstuk, dat ze uit Egypte waren gevoerd. Waar is hij, vers 11, die de herders zijn er kunnen voeren uit de wateren? Waar is hij die zijn heilige geest in hun binnenste gaf? Die zijn luisterrijke arm, dat is zijn geest, hè, aan de rechterhand van Mozes deed gaan, die voor hen de wateren kliede om zich een eeuwige naam te maken. Die hen deed doorgaan door de wateren. Dus dat was nogal wat. Dat was een glorierijke tijd. Maar ja, dan komt de terugslag. Ze hadden goede herders gehad. En de Heilige Geest staat er binnen. In het binnenste van deze herders. En dan staat er maar, het is maar voor een korte tijd geweest. Slechts voor een korte tijd. De tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. Dat is zo waar dat vorige hoofdstuk mee eindigt. Vers 18. Voor een korte tijd is uw heilig volk in het bezit daarvan geweest. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. Wij zijn geworden als degene over wie gij van ouds niet hebt geheerst. Over wie uw naam niet is uitgeroepen. Dat is dus een terugslag. Dat doet ons denken aan de christenheid. Dat is ook geweldig goed begonnen. Een machtig begin. Wonderen en tekenen. De kracht van Gods geest. Herders, apostelen, profeten. Allemaal mensen door God aangesteld. En dan op een gegeven ogenblik, dan is dat weg. Dan is het een dode tijd geworden. En dat ziet de profeet die dat in Israël zelf meegemaakt heeft. En ja, dat kunnen wij lezen ook voor het christendom van onze tijd, van eeuwen en eeuwenlang. Dat na de aposteltijd zijn teruggang heeft gekend. En dat is ook vaak in het leven van een christen geweest. Ja, dat de mensen in plaats van vooruit achteruit gaan. Hè, ze naar beneden groeien. Dat is een koeistaart. Ja, maar dat is zielig. Dat is verschrikkelijk. Hoe ouder je wordt, hoe minder geestelijk mens je wordt. Dat is dus onze geschiedenis. En dan kunnen wij begrijpen dat er een gebed is om nederdaling van God. Och dat gij de hemelen scheurdet en dan nederdaaldet. Er viel wat te scheuren. Er viel wat te verbreken. Uit elkaar te halen. Waar ze ingekomen waren. Dus dat was heel anders dan in het paradijs. We zouden zeggen, Adam voor zijn zondeval leefde onder een open hemel. Als God met Adam wandelt, dan is er geen scheuren nodig van de hemel. Dan heeft hij zo contact. Dan een ander woord voor wandelen, dat vind ik eigenlijk zo'n mooi woord. Dat heeft de Engelse Bijbel, converseren. Dat is God. Adam wandelde met God, converseerde met God. En zo zie je dat wel meer. Dat er mensen zijn die ondanks de zonde toch nog een hemel hebben waar God doorheen kan dringen. Een Henoch wandelde met God. Noach, dat zijn mensen die dus de stem van God kunnen beluisteren. Dat zijn de profeten geweest die altijd nog een radar hadden naar boven. Ze wandelden. Ondanks de donkere wolk. Maar net als met wolken. Op de ene plaats zijn ze dichter dan op de andere plaats. En zo was het in die tijd ook. En wat is die donkere wolk? Dan zegt Jesaja 59. Zegt van die donkere wolk. Die gescheurd moet worden. In 59, vers 1. Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen. En zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het. Die scheiding brengen tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zodat hij niet hoort. Dat is de wolk. Een donkere wolk bedekt de lucht, zegt ergens het versje in een tegenstelling met geen. Dat versje maak ik dan, want ergens staat er in Johannes de Heer, geen donkere wolk bedekt de lucht. Maar het is onder ons nog vaak dat er wel een donkere wolk over ons leven ligt. En dat God je niet kan beroepen, dat men de stem van God niet horen kan. Er zijn een hoop mensen doof. Er is iets tussen hen en God. En ze kunnen het er best wel doen. Maar Jezus zegt, de schapen horen mijn stem. Nee? Maar. Ik vraag me wel eens af, zijn dat zeer veel mensen die zijn stem horen? Zoals in Psalm 40 staat. Ik hoor uw stem in het binnenste ingewand. Een van de psalmen van David, die erg messiaans zijn, om Gods stem te horen in het binnenste van je. Dat je zeker weet, de Heer die heeft gesproken. Een bedekking. En dan zeg je, waar zit nou die bedekking? Waar spreekt de Bijbel over die wolk die de mensen scheidt van God? Dat ze als het ware in een mist lopen en de zon niet meer kunnen zien. Nou, dan geeft Jesaja 25 daar het antwoord op. Dat zoeken we dan weer eens op. Van die wolk. Jesaja 25. Daar staat. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg, voor de berg Gods, voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van merkrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert en de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. En als dat gebeurt, dan kun je in vers 9 zeggen,
Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heere op wie wij hoopten. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing. De verlossing zit erin dat de bedekking weggenomen wordt. Dat die wolk die ons scheidt van God weggenomen wordt. En die bedekking is een beeld, die sluier. Is een beeld van de machten der duisternis. En dan iedereen moet zich vragen, hoe ver is mijn gedachtenwereld bedekt, versluierd door de geestenwereld. De God deze eeuw heeft hun zinnen verblind. De God deze eeuw heeft een bedekking op hun denken gelegd. Zegt Paulus in 1 Korinthe 4. Dat doet de God deze eeuw. Een bedekking op je denken leggen. Ook van christenen. Want er staat alle volkeren die zijn gesluierd. Die God deze eeuw, die weeft die sluier. Wat doet een God? Ja? Inspireren. Snap je het? Die God deze eeuw inspireert de mens. En dan van deze eeuw. Dat wil niet zeggen de God van de eeuwen der eeuwen. Dat is God zelf. Ja, die wordt genoemd de God. De eeuwige God. En dan staat het in het dubbele vorm. De overtreffende trap. De God van de eeuwen der eeuwen. Maar hier is het de God van deze eeuw. En als die God van deze eeuw ziet dat zijn eeuw naar het einde toe loopt, dan spant hij zich dubbel in. En dan verblindt hij de zinnen. Laat het maar eens opzoeken, 1 Korinthe. We doen het maar langzaam, dan kun je dat eens volgen. Want ik moet het ook zo opzoeken. Ik eerst en dan jullie. 2 Korinthe. Oh, ik zei 1, hè. 2 Korinthe. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat ze schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Blind op het rijk Gods, dat zien ze helemaal niet. Ze zien de hemel niet, en dat is het rijk Gods. Als je de aarde ziet, dan heb je die luchtlaag, daar heb ik wel eens over gesproken. Nou, dat is die duisternis die ons omringt. En dan daarboven is het koninkrijk Gods. Nou, en je kunt niet naar boven kijken, omdat je bedekt bent. Je eigen hemel is in een mistlaag, heeft een sluier. En dan zegt de profeet, ook dat gij die sluier wegneemt van ons denken. Als je geen zicht hebt op het rijk Gods, op het koninkrijk der hemelen. In het Oude Testament waren er genoeg mensen die wel een gezicht hadden op die geestelijke wereld. Ondanks het feit dat ze niet gedoopt waren met Gods geest. Maar ze hadden de gedachte Gods en de woorden Gods in zich. En Mozes, die klom bovenop een berg en die zag daar die hemelse tabernakel. En als hij dan naar beneden gaat, dan fluistert de Heer hem in, zijn God. En die zei, denk eraan dat je nu op aarde een tabernakel maakt die overeenkomt met het model dat ik je heb getoond in de hemel. Hij had in de hemel die tabernakel gezien. En dan zegt Hebreeën dat hij dat precies nagemaakt heeft. Hebreeën 8. En daar staat het. In Hebreeën 8. Dat Mozes die tabernakel in de hemel nagemaakt heeft. Dus bij Mozes was geen sluier. Hebreeën 8 vers 5 aan het eind. Zie toe, zegt hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. En wat was dat wat hij op aarde maakte? Vers 5. Een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Blijkens de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. Dus Mozes zelf wist wel de waarheid. Die kende dat plan Gods. Maar hij kon het aan zijn mensen ook niet kwijt. Het zijn minder Jezus het kwijt kon. Dus wat moest hij doen? Hij moest dat in beeld gaan brengen. Nou, dat heeft Jezus ook gedaan. Jezus stak de waarheid van het koninkrijk Gods in gelijkenissen. En Mozes stak het in een tempel. Die belegden het in een tempel. In een tabernakel. Dan zie je want Jezus zegt, je bent precies eender als je vader. Net eender. Ze waren bij Mozes murmurerend en verblind. Natuurlijke mensen, daar waren ze bij Jezus ook. Alleen het grote verschil is, bij Mozes waren het rauwe. Natuurlijke mensen, grove. Die alleen maar zin hadden om te spelen en te dansen. En tenslotte afgoden mee te voeren. Dat was hun bedekking. En dan wordt later dat volk vanwege die zonde in Babel gevoerd. En dan komen ze terug en ze dansen niet meer. En ze feesten niet meer. En ze houden er is geen afgod meer te bekennen in enig huis van de Joden. Ze zijn allemaal serieus geworden. Maar het narigheid is dat ze een partijtje vrome geesten meegenomen hebben. Nog zeven geesten die veel erger waren. Dat waren de vrome geesten. En die waren zo vroom in die zichtbare wereld. Die gaven zo'n bedekking dat Jezus zei, je bent ook blind. Maar het ongeluk is, bij die ruwe mensen, die in de zonde leefden, die wisten tenminste nog dat ze verkeerd deden. Maar Jezus zei, je ziet het niet. Want je denkt dat je ziet. En je bent blind. Nou, die sluier was dus zo dicht dat ze dachten. En ze zagen dingen, vrome dingen, en ze dachten dat ze geen sluier hadden. Jezus zegt, nou, als je nou zegt, ik heb geen sluier, ik ben ziende, nou, dan is er niks meer aan te doen. Want iemand zegt, ik ben blind, dan wil die tenminste nog genezen worden. Maar als die zegt, ik zie, dan helpt het niet. En de Heer zegt, jullie zijn net als je vader, gelijk uw vader, alzo ook gij. En waarmee betonen ze dat ze dezelfde aard en dezelfde gedachten van hun vader hadden. Nou, ze maakten de monumenten voor de profeten. Ze hadden zelf geen profeten, maar ze vonden dat zo geweldig. Ze bouwden monumenten van de profeten die door de vaderen gedood waren. Maar er was geen ene profeet in heel Israël te vinden. 400 jaar lang, toen Jezus leefde. Geen enkele. En maar trots op hun profeten. Trots zijn op profeten en onder je geen enkele profeet bezitten. Dat is merkwaardig. Nou, onder ons is profetie. Nou, waar zijn dan die profetieën? Die God verheerlijken. Die de stem van de Heer doen doorgeven. Ja, de kerken. Ja. Nou, die zeggen, ja, geven er maar een slag naar. Hè? Maar zo was het in Israël gegaan. Maar men was wel verbazend trots op de profeten. Maar wat bezat men niet? De geest der profetie. Die was weg. De Joden, ja, wat hadden die? Die hadden het judaïsme. Weet je wel, dat mag je niet doen. En dat moet je doen, dat mag je niet eten. En dat is goed. En die Sabbat, dan mag je maar zover lopen. En allemaal instellingen en plichten. Een plichtenleer. Nou, daar is de kerk ook in vervallen. In een plichtenleer. Als je maar bepaalde dingen doet, dan is het wel goed. Want waar word je anders op gewogen? Er is geen andere maatstaf. En als je als je zit in het christendom, dan zeg je, wanneer ben je een waar christen? Nou, als je een fatsoenlijke zondaar bent. Als je netjes naar de buitenkant leeft, nou, dat deden die fariseërs ook. Maar Mozes, dat is merkwaardig, die had die bedekking niet, want zijn huid straalde. En die mensen die verblind waren, die konden er niet tegen inzien. Dan moest hij maar een bedekking op zijn gezicht leggen. En door die bedekking die op zijn gezicht lag, dat was een beeld. Nou jongens, ik zal het maar in beelden en schaduwen doen. Heel die godsdienst voor jullie wordt één schaduw. En hadden ze nou maar geweten dat dat een schaduw is, maar zij maakten van de schaduw hun werkelijkheid. Dat was de grote zonde. Zo verblind waren ze dat ze zeiden, dat offertje, dat is het hem. En als je dat offertje niet brengt, dan ben je fout. Maar ze zagen helemaal niet dat het een schaduw was van Jezus Christus als offer Gods. En dat was met alle dingen zo. Zij reinigden de handen in een wasvatje als een cultische reiniging. Maar ze begrepen helemaal niets van die reinigingen, dat dat maar een beeld was. Net als het tweeërlei zaad op een akker strooien. Dat waren maar beelden. Jezus sprak ook in beelden. En vandaag in de dag gaan de mensen van de beelden ook weer de werkelijkheid maken. Heel die Israëlier rust erop dat je van het beeld de werkelijkheid maakt. En als wij dan die werkelijkheid benaderen en zeggen dat is in de geestelijke wereld, dan zijn jullie vergeestelijk alles. Heel minachtend. Dat deed ze in Jezus dagen ook. Jezus die verborg het ook. Nee, zeggen ze, je moet lezen wat er staat. In de wet staat geschreven. En dat staat zo. En daar staat zo. Dat doen we maar vandaag aan de dag weer. God sprak tot Mozes. Converseerde met Mozes. Converseerde met Abraham. Met de profeten. En Job. Nou, Job zegt, eigenlijk had Job de stem ook niet van de Heer gehoord. Job was een heel, heel brave man, een heel rechtvaardige man. Maar Job zegt, ik heb het alleen maar gehoord van horen zeggen. Of hebben we het nooit gelezen? Ik weet wat van horen zeggen. Maar nu heb ik u aanschouwd. Dat is het einde van Job. Hij zegt, het was vroeger allemaal van horen zeggen. En dat is niet kwaad, een kind die moet het hebben van horen zeggen. Maar op een gegeven ogenblik moet je het hebben dat je hem aanschouwt. Zoals Paulus dat uitdrukt. En hoe zegt Paulus het dan? Net als Job. Ja? Ja. Weet je wat Paulus zegt, zuster? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, zou een groot deel van de mensen zeggen, nou, ik heb hem nooit gezien. Ja, punt uit. En de Hebreeënschrijver zegt, wij zien Jezus. Wij zien Jezus in ons leven. Wij zien Jezus in de mogelijkheden van ons leven. Wij zien Jezus onder ons bereik. In de geestelijke wereld. Ja, en als je dat niet begrijpt, zo, dan zeg je, er staat eigenlijk maar onzin. Hier in het Oude Testament waren er nog mensen die konden zich verheffen. Die konden nog opstijgen. Zodat ze die duisternis doorbraken. Ja, en dat ze de stem van God hoorden. En waarom zijn er zoveel mensen die niet op kunnen stijgen? En die zien ook niks. Die horen ook geen stem. Die vinden het zelfs heel erg als je een stem hoort. Huh? Dan denken ze, jongen, wat hij fanatiek of hij wordt dadelijk geestesziek. Nou, ja, weet je waarom ze die niet kunnen horen? Omdat ze niet stijgen kunnen. En waarom kunnen ze niet stijgen? Omdat de machten der duisternis er aanhangen als lood. Dat is het beletten van het stijgen. Als je omgang hebt met zondemachten, dan hangt daar wat aan. En je kunt niet naar boven komen. Er staat niet voor niks. Verheft uw harten tot God. Probeer naar boven te komen. Dus dat verheffen, dat beperkte zich tot, ik zou zeggen, bevoorrechte mensen. Dat was het volk niet. Dat waren de geestelijke mensen die we, ik zou zeggen, met name kunnen noemen. Maar dat was de massa niet. De massa was versluierd. Israël had een sluier om op zijn denken, op het hart, op het gezicht. Ze konden niet zien. En dat kun je ook wel zeggen van het christendom. En dan zeg je Jesaja 25, die sluier die wordt, dus een vertaling, onze vertaling heeft, die wordt vernietigd. En dan staat er merkwaardig, dan staat er, die sluier die wordt gescheurd. God zal op de berg Sion die sluier verscheuren. Want dat is je bedekking. Dat is die wolk over je denken. Je moet anders leren denken. Hij verscheurt op deze berg de sluier die alle volkeren bedekt. Je kunt het, ik weet niet welke vertaling, maar het staat in die 6 vertalingen. Ik meen dat het de katholieke vertaling is van Canisius. Er is een vloers die alle naties omgeeft. Ook de christenen, alle. En wat moet er dus gebeuren? Het denken moet worden veranderd. Dat natuurlijke denken moet veranderd worden in een geestelijk denken. Dat wil zeggen dat je zicht krijgt hoe dat rijlt en zeilt in de geestelijke wereld. De hemel moet worden gescheurd. De bedekking moet verdwijnen en die verdwijnt alleen in Christus, zegt Paulus in 2 Korinthe 4, wat we net gelezen hebben. Dat is of in 3 staat dat. Die alleen in Christus verdwijnt. Dat wil zeggen in Christus zijnde, in zijn woord zijnde en blijvende. Dan gaat dat weg. Dat wil niet zeggen dat je dan je vaderen moet raadplegen. Want dat is het droevigste wat je kunt doen. Dat je zegt, wat hebben de vaderen geleerd? Want op de Pinksterdag, zegt Petrus, wordt behouden uit dit verkeerd geslacht. Uit welk geslacht? Van je vaderen. Die vaderen die hebben het verprutst. Dus dan moet je ook niet teruggaan naar je vaderen. Want die vaderen die hebben de profeten gedood. En van het grote Babel, het christendom, wat staat daarvan in de Openbaring 18? Nou, dat is ook de profeten hebben gedood. Sacrificie hetzelfde. Israël heeft de profeten gedood, maar van het grote Babel, van de afgevallen, van het afgevallen christendom, staat in Openbaring 18, aan het einde, en in haar werd gevonden het bloed van de profeten en de heiligen. Ze kenden geen heiligen, ja, wel als beelden, maar ze kenden geen heiligen die hun leven, wier leven overeenkomstig was met hun leer. De bedekking verdwijnt in Christus. Door zijn evangelie, door het evangelie van de heerlijkheid Gods. Mensen die hebben nooit het evangelie van de heerlijkheid gehoord. Van, ja, net als Israël, van plichten. En je moet dat doen, en je moet dat doen. Je schuld beleiden, en dan moet je dat doen, en dan dat. Ja, maar verder komen ze niet en ze blijven eigenlijk maar pessimistisch. En ze zeggen nog, och mocht het nog eens de Heer behagen. Och dat gij die hemel scheurde. Ze blijven aan het bidden, och dat gij die hemel scheurde. Maar de God deze eeuw, zegt de apostel, die heeft een sluier geweven over deze mensen. En daarom zijn ze blind. Van deze eeuw. Een heel merkwaardige uitdrukking. En omdat zijn eeuw op een eind loopt tegenwoordig, daarom wordt hij zo kwaad. Daarom is hij zo heftig. Hoe meer wij komen aan het eind van onze eeuw, van die God van die eeuw, als die eeuw afloopt, en de Heer die komt terug, nou, dan zie je dat hij zich steeds meer gaat verzetten. Hoe kan nu die hemel, dat die hemelen, hoe kunnen die gescheurd worden? Die hemelen, gescheurd. Hoe zou ik dat nou kunnen zeggen waar dat gebeurd is? Dat de hemel gescheurd wordt. Dat staat, dat scheuren heb ik je gezegd, dat staat in verband met die sluier. Met die bedekking. Die sluier die moet gescheurd worden. En hoe kan die sluier gescheurd worden? Hoe wordt die bedekking weggenomen? Ja, maar die bedekking, dat is de... Je ziet de waarheid niet. Je bent er blind voor. Dat is een bedekking. Wat, ik heb het al gezegd, die had Israël ook en die hebben ze nu nog. Je ziet niet wat er aan de hand is. Doe er. Een bedekking wordt weggenomen, een geestelijke bedekking, die mensen in hun denken belemmert door het woord Gods. Het woord Gods moet komen. De leer van Jezus Christus die moet gepredikt worden. Daar gaat het om. Ze hebben wel een hoop gepredikt. Over Jezus heb ik wel eens gezegd. Ja. Maar ze moeten nu eens gaan prediken wat hij zei. Dat is de kardinale fout geweest van in de kerkgeschiedenis. Dat men over Jezus heeft gesproken. Heel dierbaar, heel vroom. Maar men heeft niet zijn evangelie gebracht. Want Christus is verbonden met zijn evangelie. Hij is het woord. Hij is het evangelie van het koninkrijk Gods. Of van het koninkrijk der hemelen. Dus als die duisternis moet verdwijnen, die bedekking, die wolk, dan moet er licht op schijnen. Vandaar dat het evangelie is een licht. Dat schijnt in de duisternis. Nou, daar begint nu Johannes' evangelie mee. En Paulus zegt het. Laten we eerst eens kijken wat Paulus zegt. Dan gaan we naar Johannes. 2 Korinthe 4, vers 6. 2 Korinthe 4, vers 6. En je moet het trachten te volgen, want anders begrijp je dadelijk de conclusies niet die ik ga trekken. 2 Korinthe 4, vers 6. Want de God die gesproken heeft. 2 Korinthe 4, vers 6. God heeft gesproken. God spreekt. Wat is de eerste regel uit het Oude Testament? Ja? God sprak, er zij licht. Nou, was de eerste regel van het nieuwe verbond, van de herschepping, God sprak, er zij licht. Heb je het in de gaten? Dan zie je die overeenkomst tussen het oude en het nieuwe. In Genesis 1 vers 1 zegt, 2 staat er, God sprak, er zij licht. En hier zegt Paulus, want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in ons harten. Om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Hij schijnt in onze harten. En dan schijnt het uit het duister. Want ik ben omringd door duisternis. Als ik het nou maar in mijn hart heb, dan schijnt het, dan komt het toch nog uit het duister. Licht schijnen uit het duister. Er is nog nooit een lichtje, heeft er geschenen in het duister. Maar als het lichtje in het duister is, dan schijnt het uit het duister. Dan zeg je, jongens, het is donker en daar zie ik toch licht in het duister.
God heeft dat licht in die duisternis
doen neerdalen.
Licht, zijn woord. En dat licht, dat was het licht was het leven. Of het leven was het licht der mensen. En dan zegt Johannes, en zoek dat niet meer op. Ik blader zo maar eens door. Want we zijn bezig om te vertellen dat die hemel gescheurd moet worden. Houd dat nou goed in de gaten. Dan ga ik je eens vertellen hoe God het doet. En Johannes 1 en vers 4 zegt, in het woord was leven. Wat voor leven? Herstelleven. In dat woord zit het herstelleven in. Het herstel van het leven. Zo zou je kunnen zeggen. In het woord was het herstel van het leven. En dat leven was het licht der mensen. Natuurlijk. Als ik hersteld word, dan is dat licht voor mij. Daar knap ik helemaal van op. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen, zegt onze Bijbel. Een andere vertaling, ik zeg het uit mijn hoofd, maar er staat ergens in de 6 vertalingen. En de duisternis heeft het niet overmocht. Een ander woord voor overmocht heeft het niet overweldigd. Dat is mooi. De duisternis heeft het niet overweldigd. Het licht schijnt in de duisternis en die duisternis komt er niet tegenop tegen de waarheid. Dat licht, dat is het woord Gods, dat is de waarheid. En de duisternis heeft het niet overmocht. Het licht dat er schijnt, verdreef dus de bedekking. Dat licht dat scheurde die sluier weg. Die scheurde die wolken weg die ons met God scheiden. Dat deed Gods woord. In de reformatie heeft het het ook gedaan. En onze tijd doet het weer. Dat is het werk van het woord Gods. Dat is uit de hemel gedaald. Want het woord was bij God en het woord was God. En dan staat er dat God dat woord gezonden heeft. Het verdreef de bedekking, de omvloersing van het denken. Want dat doet het woord Gods. Dat geeft je verandering van denken. Je denken is omvloerst. Ook al ben je een christen, je moet dat woord gaan begrijpen dat de Heer gebracht heeft van het koninkrijk der hemelen, dus van de geestelijke wereld. Die natuurlijke wereld hebben ze alle eeuwen gebracht. Dat hebben de joden gedaan en dat hebben de christenen ook gedaan. Een natuurlijke godsdienst. Een plichtenleer. Dan hoef je alleen maar naar de Romeinse kerk te kijken. Tot en met. Wetten lezen. Hoeveel kerken wordt de wet gelezen? Dus dat licht dat scheurde de hemel. En de duisternis heeft het niet gegrepen, niet kunnen grijpen, gelukkig. Een Engelse Bijbel heeft, we kennen dat woord wel, has not overcome. The darkness has not overcome. We shall overcome. Ja, wij zullen overwinnen. De duisternis heeft niet overwonnen, zegt de Engelse Bijbel. Is het wel getracht? Maar het is niet gelukt. Het is net als bij Israël. Die farao die zegt tegen Israël, ja, je blijft hier. En God zette dat volk over in Kana. In Kanaan. Ja. Dat volk werd door de woestijn geleid naar Kanaan. Dat was het plan Gods. Toen ging dat was het beeld van de overzetting. We zijn gegrepen uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zonen en de liefde. Die macht van die duisternis, die grijp je in je denken. En uit dat denken, de denken, daar komt de narigheid uit voort. Dat is de wortel van het kwaad, je denken. Daar staat in Genesis 8, meen ik, daar staat dat het gedicht, en dan citeer ik de Statenbijbel uit mijn hoofd, het verdichtsel van zijn hart is boos vanaf
de jeugd. En wat doet God dan? Dan moet je eens lezen. Dat staat na de zondvloed. Genesis 8 vers 21. Nou, lees het maar. Wat er staat. Ja. Nou, dus God zegt dat voorbrengsel. De Statenbijbel heeft het verdichtsel. Er zijn bijbels die hebben het denken. De gedachte van de mens is boos, kwaad van zijn jeugd af. Wat die mens voortbrengt in zijn denken. Dan staat er daarvoor, de Statenbijbel komt het dicht bij verdichtsel. Dat komt natuurlijk bij met denken staat het in verband. Nou zeg je, als nou de mens van zijn jeugd af aan boos denkt, nou dan moet die aarde maar, dan moet dat maar weer eens een keer verwoesten. Dat is niet gek. Waarom zegt God nou ga ik hem toch niet verwoesten, want ze deugen geen van allen. Of is er een vergissing hier? Want er moet er staan, ik ga hem wel weer verwoesten. Nee, hoe zit dat dan? Ja, maar waarom zegt God nou, omdat ze zo slecht zijn, ga ik hem dan maar niet meer verwoesten? Precies, vanaf hun jeugd. Dat wil zeggen, daar ligt er een in de wieg en daar zit de boze al in te werken. Nou, wat kan die er nou aan doen? Hij, van zijn jeugd af aan zit hij in een omgeving waar hij, als hij 3 jaar is, dan steelt hij al en hij heeft geen enkel moreel besef meer. Ja? En dan zegt die goede God, ik zal het ze maar niet aanrekenen. Snap je het? Ja. Dat is nu als je de leer van het Koninkrijk de Hemel kent. Want dan zeg je niet, dat is dat kind, maar dan zeg je, dat is de boze. Die heeft hem gegrepen. Zie je het grote verschil in denken? Kijk, maar dan moet je ook... Kijk, en als ik zeg dat kind... 3 jaar oud, jongen, jongen, wat een rot jongen is dat. Ja? Nou, dan is mijn denken versluierd. Snap je het? Dat is nou een beeld dat mijn denken niet functioneert. Dan ligt er een bedekking op mijn denken. Om maar niet te zeggen op mijn hart. Want dat slaat naar mijn hart toe en ik word kwaad op dat kind. En dan ligt het s'nachts te jengelen. Dan zeg ik, nou, ik zou eens naar boven gaan, hè. En geef hem maar zo'n hoedpak slaag, dat helpt wel. Ja. Zonder rekening te houden met de geestelijke wereld. Dat dat kind al aangevallen wordt. En dan wat heb ik in mijn leven mensen gesproken die zeggen, ik ben van mijn jeugd ervan, ben ik al aangevallen. Toen zag ik al die duistere wereld als een verschrikking op me afkomen. Ik was nog maar 3 jaar. Ik heb zoveel kinderen die later groot werden. Werden dus mensen gesproken die zeggen, dat heb ik in mijn jeugd beleefd. Toen heb ik iets gezien. Daar komt zo ontzaglijk veel voor. Nou, de Heer die zegt, laat ik nou maar niet die aarde verdoen, want ja, de mens kan er ook niks aan doen. Ja. Nou ja, maar daarom heeft, daarom zeg, heb ik ook gelezen, als die sluier vernietigd wordt, dan wordt er gestaan, dan wordt er verlost. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Dan zegt Jesaja 25, zegt, dan zeggen ze, als die sluier gescheurd is, zie, deze is onze God van wie wij hoopten dat hij ons verlossen zou. Van wie? Van de boze. En wat leert Jezus bidden? Verlos ons van de boze, verlos dat kind van de boze. Ja, maar dat gaat niet vanzelf. Dat gaat door de evangelieprediking en door de kracht van Gods geest. Dat is vers 9. Jesaja 25 vers 9. Dit is de Heer op wie we hoopten, laten we juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. De verlossing in Israël. Zij hoopten, staat er bij Jezus' geboorte, op de verlossing in Israël. Men moet verlost worden. Niet van zichzelf, maar van de boze. Jezus heeft dat uitdrukkelijk in zijn gebed gezegd. Verlos mij van de boze. De duisternis heeft het niet gegrepen. Gelukkig maar. Dat evangelie van Jezus Christus is gekomen als een licht schijnende in de duisternis. En als je dat accepteert, dat echte evangelie van Jezus Christus, dan word je wedergeboren. En wat is wedergeboren? Een andere manier van denken. En dan kom je in dat koninkrijk Gods. Ja, dat is logisch. Als ik wedergeboren word en ik zie die onzichtbare wereld, hoe God die strijd heeft, wat er tussen de strijd tussen de duivel en tussen God, nou, dan kom ik daardoor in het koninkrijk Gods, want dan kies ik zijn partij. Wedergeboorte, ik ben wedergeboren door het levende en blijvende woord van God. Dat staat twee keer in de Bijbel, Jacobus 1 vers 18. En Petrus zegt het ook. Wedergeboren door het levende en blijvende woord van God. Maar, zegt Nicodemus, dat kan u nou wel zeggen, maar als je nou oud bent, en je hebt het altijd verkeerd gehoord, en je denken is volkomen versluierd, en je bent in de jaren 60, 70, hij zegt, wat moet ik nou doen? Moet ik nou andermaal in die schoot gaan? Om geboren te worden. Ja, zei Jezus, anders kun je toch het koninkrijk Gods niet binnengaan. Die Nicodemus, die zag het goed. Die zei, ik ben er eigenlijk te oud voor. Mijn denken is zo verweven met dat judaïsme, met dat jodendom, met zijn plichten en met zijn leerstellingen. Zijn uiterlijk vertoon, ik kan niet meer terug. Daar ben ik te oud voor. Jezus zegt, ja, maar je zult dat evangelie van mij moeten accepteren over de koninkrijk der hemelen. Dan ga je de waarheid zien. En dan zeg je niet meer dat die schare die de wet niet kent is vervloekt. Maar dan ga je zeggen, hoe kan ik die schare losmaken van het rijk der duisternis? Door de prediking. Het licht schijnt in de duisternis. Dan scheurt de hemel. Je moet wedergeboren worden. En dat is zo ontzaggelijk moeilijk, dat is de Heer niet gelukt in Israël. Het is maar dat hij dat volk niet afgeschreven heeft, want hij zegt tegen zijn apostel, begin dan maar weer te Jeruzalem. Daar ben ik ook begonnen. En toen hebben ze nog 3.000 en 5.000 mensen uitgehaald in die omgeving. Hè? Van allerlei soort joden, ook van het buitenland. Ja. Maar zo moeilijk is dat. Om anders te leren denken. Dan merk je, dan krijg je die vijandschap van de mensen. Dat accepteren ze niet. Als een kind geboren wordt, ja, dan is hij er wel, maar hij moet het levenslicht aanschouwen. En dan moet hij door een nauwe poort. Maar of niet? Dat kost pijn, dat kost moeite. Een geboorte. Nou, Jezus zegt, je moet gaan door de enge poort. Ja. Dat is een mooi beeld. Als je in je wedergeboorte moet je door de enge poort gaan. En dan kom je op de weg. Er is ook maar één weg. Gaat in door de poort, de enge poort. En dan kom je op de weg. Dus de waarheid die je vrijmaakt, die komt er zomaar niet plotseling. Maar door de prediking van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Die scheurt die sluierstuk van je denken. Dan komt er een nieuw tijdperk. Zoek maar op in Marcus 1 vers 14 en 15. Marcus 1 vers 14 en 15. Daar staat dit. En nadat Johannes was overgeleverd, Wat zou je dus kunnen zeggen nadat Johannes was overgeleverd? Toen was dat oude voorbij. He? Toen begon er een nieuwe tijd. Nou, dan staat er. Toen die oude tijd voorbij was, die overgangstijd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. En hij zeide, de tijd is vervuld. Nou komt het. Johannes weg, ik in de plek. De tijd is vervuld. En het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het mijn evangelie. Bekeert u en gelooft het evangelie. De tijd is het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Kijk, als dat licht doorstraalt, als die sluier verbroken wordt, dan komt het koninkrijk Gods nabij. Dan komen we dadelijk wanneer het over je komt. En dan wanneer het in je komt. Maar begrijpt u nu, dan komt het nabij, want dan wordt het licht. Maar het moet eerst nabij komen voordat het over je komt. Dus de hemel wordt gescheurd door de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Dat is het licht dat schijnt in de duisternis. Dus het scheuren is nodig. Want die machten beletten dat. Adam, ja, die had een open hemel. God die kon met Adam converseren, want die hemel die was niet, er was geen bedekking op zijn denken. Dat is er na de zondeval gekomen. Adam was onder een open hemel. Maar was Jezus onder een open hemel? Wel als woord Gods. Maar toch zegt hij door zijn discipelen, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods, opstijgende en nederdalende. Ja, dat is wel anders. Dat is net andersom. Want waar waren die engelen? Bij wie? Bij de Zoon van God. Dus af en toe gingen ze de boodschappen eens halen en dan kwamen ze weer terug. Hè? Om dan zo eens te zeggen, dus opstijgende en dan nederdalende. Niet andersom. Dus dan begrijp je die volgorde. Wij zouden meer zeggen, nou ze dalen neer en dan gaan ze weer terug. Nee, want ze waren bij Jezus. Ze waren bij hem in die duisternis. Hij was het licht der wereld. En zegt hij, als je nou mij volgt, nou, dan ben je ook het licht der wereld. En als je dat dan met z'n elkaar doet als gemeente in mijn stad, een lichtstad. Dan zou ik kunnen zeggen, er is nog een tweede factor. Allereerst moet gepredikt worden het koninkrijk der hemelen. En dan, wat moet erop volgen? Op die evangelie prediken, bekeert u en gelooft het evangelie. Want u moet er dan op volgen? De doop met de Heilige Geest. Snap je? Kijk, die doop in water, dat is maar een beeld. Maar die doop in de Heilige Geest, dat is een realiteit in de geestelijke wereld. Die doop is maar een uitbeelding in water. Van het geestelijke. Maar de doop in de geest, die moet dan volgen. We hadden toch Marcus voor ons, zoek eens op. Marcus 1. Marcus 1 vers 10. Jezus laat zich dopen in water. En dan staat er, en terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren. He? Heb je er ooit op gelet? Zag hij de hemelen scheuren. En de geest als een duif in de zichtbare wereld op zich neerdalen. En dan hoort hij de stem, gij zijt mijn zoon de geliefde. Het woord was er, en nu komt de geest. En dan is die hemel open. Gij zult de hemel zien geopend. Dat zegt de Heer. En dan zult gij de engelen zien opstijgen en nederdalen op de zoon des mensen. De geest als een duif in de aardse sfeer. Jezus was de eerste geestelijke mens die gedoopt werd met de Heilige Geest. Die maakte inwoning. En waar maakte die geest inwoning? Op welk terrein? Op het terrein van de overste, van de lucht. In de aardse sfeer. Jezus was op aarde gekomen. En die geest die daalde neer naar de aarde. Daarvoor moest er gescheurd worden. En dan is het geen wonder dat licht kon, de duisternis kon dat licht niet grijpen. Maar toen kwam er een geest in dat rijk der duisternis. Want hij daalde op Jezus neer en Jezus stond in een sfeer van het rijk der duisternis. In een goddeloze wereld waar de overste der lucht heerser is. De lucht als beeld van de geestelijke wereld die bij de aarde hoort. Daar heb ik de vorige keer over gesproken. Of herinner je dat niet? Nou, in die sfeer staat Jezus. Van die duisternis. Kunnen u begrijpen? Nou krijg je de strijd. Nou komt die botsing. Daar komt een geest Gods aan. Op het terrein van de boze. Dat is zijn laatste terrein. Als hij dat niet meer houden kan, waar moet hij dan naartoe? Kijk, hij staat met, bij wijze van spreken, de boze staat met de rug tegen de muur. Want hij kan niet verder terugwijken. Ja, als hij verder terugwijkt, dan is openbaring 20 aan de hand. Dan gaat hij de afgrond in. Dan gaat hij nog lager. Maar dit is het laagste terrein dat hij bezet houdt. Uit de hemel is die geworpen. Nou, nu is het een terrein. En die geest die botst. Dat is de eerste botsing tussen de godsgeest en de boze. Nou begint de strijd in de lucht. In de hemelse gewesten, heb ik de vorige keer gezegd. En wat staat er daarom ogenblikkelijk in Lucas 4, vers 1? Lees u eens. Begrijp je dat? Lucas 4, vers 1. Wil je lezen het, want ik kan het niet vinden. Zie je het verband? Die botsing. Dus dat is de eerste botsing. Ogenblikkelijk gedoopt met Gods geest, de botsing. Ja. De strijd is aangevangen in de hemelse gewesten. Toen, op dat ogenblik. Dat woord, dat bracht het licht. Maar de geest, die bracht de botsing. Die geest die daalde neer als kracht om die boze weg te duwen. Kijk, eerst staat er dat woord, dat die duisternis heeft het niet overmocht. Ja, maar nu komt die tegenstoot. Nu kan de geest die duisternis verdrijven met kracht. En wat zegt dan Jesaja? En dat hebben we gelezen, maar ik lees nou maar wat er in de Septuaginta staat. De bergen wankelen. Och dat gij de hemel scheurdet. Hebben we gelezen. En dan staat er, en de bergen, waar zijn die het beeld van? Van de machten? De bergen wankelden. Ze sidderen. Ze smelten als was. Voor het vuur. En vuur zal de vijanden verbranden. En uw naam zal bekend worden onder uw tegenstanders. De volkeren, dat zijn de vijandige boze geesten,